Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
I want to tell you, Republican voters support him still. The party is his. It doesn't belong to anybody else. This impeachment trial that's going to happen next week is a circus.
The yeas are 57. The nays are 43. The Senate judges that the respondent, Donald John Trump, former president of the United States, is not guilty as charged in the article of impeachment.
The Republican leader.
There's no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day. No question about it. But in this case, the question is moot because former President Trump is constitutionally not eligible for conviction.
All of that just describes, of course, a party that is sick, that is rotten to the core. Are there good Republicans out there? They're all deeply disturbed by what's happening and uncomfortable with the direction of the party and demanding something new.
Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2021. Elke paar weken voeren we een tweegesprek over de Amerikaanse politiek. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik spreek vanaf onze redactie met onze correspondent in Washington, Casper Thomas.
Hallo Rutger, Washington hier.
We gaan het vandaag hebben over de toekomst van de Republikeinse Partij. Maar eerst het nieuws van deze week. En dat was natuurlijk de vrijspraak van Donald Trump in het impeachmentproces. Casper, wat was voor jou de belangrijkste les eigenlijk van die vrijspraak?
Nou, niet zozeer de uitkomst zelf van de impeachmentprocedure. Het was wel duidelijk dat er onvoldoende Republikeinen zouden zijn die bereid waren om Trump te veroordelen voor zijn rol in het aanzetten tot de bestorming van het Capitool. Wat wel opvallend was, was de conclusie waarmee de Republikeinse senaatsfractieleider Mitch McConnell afsloot. Waarin hij eigenlijk zei, ja, Trump is moreel verantwoordelijk. Hij is ook echt praktisch verantwoordelijk voor het geweld op 6 januari. Maar we kunnen hem niet veroordelen vanwege een technische reden dat hij namelijk nu eigenlijk geen president meer is. En dat gaf even aan dat het idee van afstand nemen van Trump, of hem ergens echt wel voor verantwoordelijk houden zonder dan de ultieme consequentie eraan te verbinden, toch wel leeft binnen de Republikeinse Partij. En dat aan de ene kant is het cynisch, dat je hem dus wel moreel verantwoordelijk houdt, maar niet bereid bent om hem daar ook voor te bestraffen. Maar tegelijkertijd laat het zien dat het bij een deel van die partij dus toch wel bereidheid is om zich uit te spreken tegen Trump op dit punt.
Ja, het was toch wel trouwens, het werd gezien als een mogelijkheid van die Republikeinse Partij om ook een streep te zetten onder Donald Trump. Hij werd door het partij-establishment altijd wel beschouwd als een koekoeksjong wat zich meester had gemaakt van het nest. En nu is hij vrijgesproken door die Republikeinse senatoren zelf. Daar blijft dan natuurlijk dan die verdeeldheid wel over bestaan, over Donald Trump. Je hoorde trouwens in de intro een aantal Republikeinse afgevaardigden en senatoren die het daarover hadden. Maar ja, Casper, die verdeeldheid blijft dus ook binnen de partij bestaan. En daarmee ook de vraag wat de partij met Donald Trump in de toekomst aan moet.
Ja, en dat is eigenlijk een vraag die iedere individuele Republikein en zeker de prominenten onder hen aangaat. Ik las kort voordat wij spraken een ontzettend interessant stuk in Politico magazine. En dat was eigenlijk een portret van Nikki Haley. En Nikki Haley, ze was de eerste vrouwelijke gouverneur van South Carolina. En ze werd door Trump benoemd tot ambassadeur bij de Verenigde Naties. En zij was zo iemand die eigenlijk probeerde te doen wat ze hier in Amerika running with the foxes and hunting with the hounds noemen. Dus eigenlijk twee dingen tegelijk. Aan de ene kant meegaan met Trump, maar tegelijkertijd een soort afstand van hem proberen te houden. En Haley, die ook wel geldt als een mogelijke presidentskandidaat voor de partij in 2024, die werd heel uitgebreid geïnterviewd in dat stuk. En daar kwamen eigenlijk drie belangrijke punten uit naar voren. Het eerste was dat de Republikeinse Partij heel erg gokte toch op twee mogelijke scenario's met de verkiezingen. Aan de ene kant nog een tweede termijn voor Trump. Nou, dat zou dan mooi zijn. Daarna waren ze er dan sowieso van hem af. Of echt een overtuigende nederlaag, wat ook ruimte had geboden om afstand van hem te nemen. Maar omdat beide niet gebeurd zijn, is het dus ontzettend lastig geworden om echt te kunnen zeggen, ja, het pad Trump biedt geen toekomst meer voor onze partij. En dus het idee van dat je een beetje allebei kunt doen. Aan de ene kant kritisch op hem zijn, aan de andere kant proberen afstand te houden. Dat is een beetje voorbij eigenlijk. Want dat blijkt dus gewoon niet te werken. En dat dilemma, dat als het ware, dat werd gevat in dat profiel van die Haley. Die dus zich wel uitsprak tegen het geweld en zich daar zorgen over maakte. En over Trumps verhaal over verkiezingsfraude, maar tegelijkertijd op geen enkel moment dat bij die president heeft aangekaart. Dus die twee geesten, wat ik zeg, in één persoon belichaamd.
Ik denk dat die verdeeldheid onder Republikeinen zelf en eigenlijk dat afwachten wat je nu ziet, dat spiegelt zich ook in mensen die proberen na te denken en te beschrijven wat er aan de hand is. Toen ik ging lezen over die toekomst van de Republikeinse Partij, ging ik ook bij politicologen te raden. En ik las daarover de voter coalitions, daar ben ik altijd wel in geïnteresseerd. Dat zijn de grote groepen kiezers die partij, strategen of politici proberen aan te spreken. Voor ons is het altijd zo dat we zien gewoon twee kandidaten en een van de twee wint. Maar achter de schermen zijn er natuurlijk binnen die partijen veel mensen bezig om te proberen coalities te smeden. Wat wij in Nederland doen na de verkiezingen, proberen zij dat te doen daarvoor en proberen dan na te denken welke groepen kiezers ze kunnen binden aan een partij en welke daarmee aan een andere laten. En in de Amerikaanse geschiedenis denken veel politicologen, die zijn er eigenlijk wel over eens dat je zes periodes hebt gehad van wat ze party systems noemen. En in elk van die zo'n system is dan een bepaalde coalitie van stemmers is dominant. En daarmee ook een van de partijen dominant die stemmers aan zich heeft weten binden. Die voter coalitions, die partijsystemen, die duren dan elke keer 30 tot 40 jaar. Nou, in de jaren 30 had je Roosevelt, die veel... groepen naar de Democratische Partij haalde. Toen hebben de Democraten 30, 35 jaar de politiek gedomineerd. Daarna kreeg je Nixon en ook Reagan die dat consolideerde, die veel kiezersgroepen naar de Republikeinse Partij hebben gehaald. En de Republikeinen hebben Amerikaanse politiek waren toch dominant over de afgelopen 40 jaar. Maar als je dan die tijdspannen neemt, dan zou je nu toch of al een nieuwe coalitie moeten zien of we zouden die daar naartoe moeten gaan. En het grappige was dat een van de, regels
die, voor mijn begrip, even tussendoor, hoort Trump nog bij de vorige Republikeinse wave of...
Ja, dat is dus nu de interessante vraag. Want die zesde coalitie, die is, sommigen zeggen dat Nixon ermee begonnen is, anderen dat Reagan ermee begonnen is. Dus je hebt bijvoorbeeld een boek van een historicus, Sean Wilentz, The Age of Reagan, 1974 tot 2008 heeft hij dat genoemd. En die historicus die zegt echt dat Reagan een bepaalde coalitie van stemmers heeft gemaakt. Evangelicals heeft hij naar de stembus gehaald, die gingen eerst nauwelijks. De working class, white voters enzovoort. Die coalitie die hij maakte, die was dominant. Die heeft ook George Bush, de oude en de jonge, proberen aan te spreken. En Trump is op een bepaalde manier een verlenging daarvan. Maar heeft ook, en dat zag je met name in die laatste verkiezingen, heeft andere groepen aangesproken en sommige aan de Democraten gelaten. Dus er zijn met name in de buitenwijken, de suburban voters, daar zijn er meer van naar Biden overgegaan. En het zou kunnen dat Trump een soort nieuwe coalitie begonnen is. En ik denk ook daarom dat die vraag welke personen nu in de Republikeinse Partij thuis horen, wat de toekomst van die partij is, dat die in de basis daarover gaat. Wat is de stemcoalitie waar de Republikeinse Partij zich op wil richten? Willen ze zich blijven richten op die coalitie van Reagan? of op de nieuwe focus van Trump. En het grappige is trouwens, daarna zal ik erover ophouden, maar een van de regels die ze hadden weten te, zeg maar, op te stellen is dat zo'n nieuwe coalition, die komt er als er op rij een partij twee verkiezingen van het Huis van Afgevaardigden verliest plus het presidentschap. En dat is dus dat is precies wat er is gebeurd.
Ja. Ja, het is grappig.
Dus dat zou nu kunnen gebeuren.
Ja, het doet me denken, ik volg sinds een tijdje een soort groep binnen de Republikeinse Partij. Of het zijn niet zozeer klein functionarissen, maar meer Republikeinen die zich, met het denken binnen de partij bezighouden. Die heel erg proberen en die echt voor me heel expliciet volgens deze coalitietheorieën ook werken. Want zij proberen dus wat ze noemen een soort working class conservatism op te tuigen. Met het idee dat ze een coalitie achter de partij kunnen krijgen door met beleid dat echt ook wel bepaalde progressieve kenmerken heeft. Bijvoorbeeld inderdaad, ze zijn voor een hoger minimumloon, ze zijn voor vakbondsvorming, ze zijn ook voor beleid dat heel erg lokale werkgelegenheid stimuleert. Maar dat wordt dan een beetje gecombineerd met een heel conservatieve sociale agenda, als het gaat om religie of inderdaad het abortusvraagstuk. En het idee is dat die groep die hoopt dat eigenlijk een beetje het geitenpaadje is waarmee de Republikeinen als het ware wel die Trump-coalitie kan achter zich kan krijgen zonder per se het extreme complotdenken en het anti-rechtsstatelijke en het antidemocratische van Trump zelf. Er is een mooi boek over geschreven. Het heet The Once and Future Worker, geschreven door Orrin Cass, die een eigen denktank heeft begonnen. American Compass heet dat. En ik heb hem een tijdje geleden geïnterviewd. En hij zegt, ja, weet je, die Republikeinse partij moet gewoon eigenlijk heel erg over werk, banen, loon, inkomen. En dat dan gekoppeld aan lokale gemeenschap, hoe die daar wat aan kunnen hebben. En dat is toch, en nu ik dit zo van jou hoor, Rutger, met die coalitietheorieën, zie ik dat eigenlijk een beetje terug in hoe hij tegen de toekomst van de Republikeinse Partij aankijkt. Nu weet ik niet of dit de toekomst gaat zijn, maar het is wel een mogelijkheid.
Een van de dingen die ik wel opvallend vond toen ik ook aan het teruglezen was over de opkomst van Trump, is dat veel mensen die voeren dat toch terug naar de Tea Party. De Tea Party was zo'n radicale stroming die werd geïncorporeerd, zou je kunnen zeggen, door de Republikeinse Partij. En ja, die heeft het daarna overgenomen, zou je kunnen zeggen, als je Trump als een verlenging daarvan vindt. Maar die Tea Party die begon in 2009 als reactie op een bepaalde wet die Obama had ingesteld om huiseigenaren te helpen die in de problemen waren gekomen door de financiële crisis. En eigenlijk is dat best wel opmerkelijk. Daar begonnen toen een paar van die pratende hoofden op tv tegen te oreren. En dat ging viral. En daar groeide een beweging op. En Biden doet nu natuurlijk hetzelfde. Die heeft bepaalde wetten om Amerikanen te steunen die door de coronavirus in de problemen zijn gekomen. En het zou dus best wel kunnen, denk ik, dat terwijl de Republikeinen aan het nadenken zijn wat ze in vredesnaam moeten, dat er iets gebeurt, dat Biden iets doet bijvoorbeeld, waardoor een bepaald segment van die Republikeinse partij heel erg in het geweer wordt gebracht, heel erg energie krijgt en met een bepaald thema aan de haal gaat wat, ja, grote groepen kiezers blijkt aan te spreken. En bij die Tea Party zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de Republikeinse Partij ernaar heeft staan kijken hoe er gewoon een nieuwe energie in de partij werd gebracht en de partij dat heeft laten gebeuren omdat het hen in de stembus winst bracht.
En dus wij zeggen eigenlijk dat het een soort reactie, dat het niet alleen maar aan de partij zelf is. Het is ook, wij spreken, gaat Biden ook bepalen, of het beleid van Biden gaat ook bepalen wat de Republikeinse Partij gaat worden.
Ja, dat was eigenlijk gewoon een pragmatische, dat was een gevolg van ontwikkelingen die dus niet werden uitgedacht door partijideologen of door mensen die een nieuwe koers uitstiepelden, maar dat ze reageerden op kansen die ze zagen liggen door, ja, grassroots activisme, zou je kunnen zeggen, door toeval eigenlijk.
Ja, dat is gewoon, want dat working class conservatism waar ik het net over had, dat het opvallende daarvan is dat het juist ook best aansluiting zou kunnen zoeken bij een deel van de Biden-agenda. Het is een club die bijvoorbeeld absoluut is voor het stutten van de economie nu de coronacrisis door Amerika woedt. En bepaalde vormen. Ik noemde net al dat pro-arbeidsmarktbeleid, om het pro-werkende beleid dat daarin zit. Dat zit bij Biden, maar dat zit dus ook in een deel van de Republikeinen die dat interessant vinden en daar ook echt wel voor tekenen. Dus dat kan ook juist weer de partij in zekere zin een beetje splijten. Dus behalve dan dat ze een soort inschatting moeten maken van door met Trump of met Trumpisme, moeten ze dus ook een soort inschatting gaan maken van op welke punten gaan we mee met Biden. En dat is interessant of het belang van ergens tegen zijn, het overwint boven dat deel van de Republikeinse partij dat dus best bereid is om een deel van Bidens agenda te ondersteunen. En ja, ik weet natuurlijk nog niet hoe dat eruit gaat zien, maar dat is wel iets om in de gaten te houden.
Ja, het is trouwens wel zo om nog even terug te haken op dat zesde partijsysteem. Die politicologen die menen dat die periode erg werd gekenmerkt door discussies over welke rechten bepaalde groepen Amerikanen moesten krijgen. Dus dat was het belangrijkste was of vrouwen de vrijheid tot abortus mochten krijgen, maar ook over affirmative action. Ik weet even niet de goede Nederlandse termen voor
Positieve discriminatie.
Positieve discriminatie voor Afro-Amerikanen of dat moest gebeuren later, of er homoseksuelen in het leger moesten worden toegelaten. Dus die soort van ethische discussies, die horen erg bij die periode. Maar de thema's die jij nu beschrijft zijn eigenlijk allemaal sociaal-economisch. Ja, nou, zou best wel kunnen.
Er zit nog wel bij, dat noemde ik nog niet, maar wat er dus bij die working class conservatives ook zit, is een soort idee dat ze dat noemen ze dan, ja, ze willen een multiraciale conservatieve coalitie. En dan haken ze eigenlijk een beetje aan bij de verkiezingsresultaten van de afgelopen verkiezingen, waarin er toch wel iets van toename was te zien voor Latino-kiezers die voor Trump gingen. Het percentage Afro-Amerikaanse kiezers steeg ook enigszins. Dat was wat minder belangrijk. Maar die working class conservatives, die zijn er enorm op gedoken om te zeggen, kijk, dit laat zien dat het ons gaat lukken om niet alleen maar witte kiezers achter een conservatieve agenda te krijgen. En niet alleen maar witte kiezers voor ons naar de stembus te krijgen. Dus het idee van het denken in dat soort groepen, dat zit er wel een beetje in. En juist eigenlijk een soort idee dat raciale scheidslijnen een beetje kunnen worden overstegen door ideologie. Dus het thema speelt daar wel een klein beetje.
Nou ja, ik zit te denken, als je kijkt naar wat er nu de afgelopen weken is gebeurd. Je ziet die Republikeinse partij, die zie je worstelen met zijn toekomst. We hebben het nu over bepaalde thema's waarop gereageerd moet worden. We hebben het over de veroordeling van Trump, waar Republikeinse senatoren en afgevaardigden hun eigen afweging moesten maken, zowel wat ze vonden van de zaak zelf als wat er electoraal voor hun opportun was of niet. En je zou kunnen zeggen eigenlijk, denk ik, dat die Republikeinse partij in de afgelopen maanden, eigenlijk sinds de verkiezingsnederlaag van Trump, ervoor heeft gekozen om gewoon niet te kiezen. Ze hebben geprobeerd om de paraplu zo wijd mogelijk te houden. Om ook niet te kiezen voor bijvoorbeeld dat nativisme van Trump, of voor de juist proberen te breken, uit te breken naar gekleurde kiezersgroepen toe ook. En in die afgelopen week denk ik dat je dat erg zag de afgelopen weken, doordat je twee stemmingen had die allebei gingen over de vraag of er een Republikeinse afgevaardigde in een bepaalde positie kon blijven binnen de partij. Dus er werd gestemd over de vraag of Liz Cheney, dochter van Dick Cheney, of zij een van de leiders mocht blijven van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden nadat ze zich tegen Trump had gekeerd. Ook in hele felle woorden had ze zijn acties op 6 januari bij die rellen van het Capitool, die had zij veroordeeld. En aan de andere kant werd er ook gestemd, precies in dezelfde periode, over de vraag of Marjorie Taylor Greene in commissies kon blijven van het Huis van Afgevaardigden. En zij is echt zo radicaal als je maar kunt voorstellen. Die is dus een QAnon-gelover, die ook gelooft dat, ik geloof, de Rothschilds een laser hebben betaald, ja, om Californië in brand te zetten, ja. En zo. Totale gekte. Maar zij zijn allebei binnen de Republikeinse partij gebleven, ook met ruime meerderheden. Wat toch ook wil zeggen dat die Republikeinen zich gewoon voorlopig hun handen niet willen branden aan die vraag, wie hoort er wel bij ons en wie niet. Ja. Laten we de tent maar zo groot mogelijk houden.
Ja, als zijn er en mensen eigenlijk... die zeggen van... Er kan wel even een luifeltje van die tent af, hoor. Romney, die zei zelf, die letterlijk gebruikte die de tentmetafoor. Die zei, er is bij ons in deze tent ruimte voor van alles en nog wat. Maar voor dat extreme complotdenken van zo'n Taylor Greene... daar hebben wij geen ruimte voor in onze tent. En dat zijn eigenlijk... En er zijn nog een aantal senatoren die dat ook wel gezegd hebben. En dat zijn ook... Niet toevallig natuurlijk de senatoren die wel voor de veroordeling van Trump hebben gestemd bij de impeachment. Dus weet je, er is een die groep is er. Die schurkt trouwens ook best dicht aan tegen dat working class conservatism waar ik het al over had. Maar goed, tegelijkertijd, vanochtend in de krant werd Lindsey Graham, de senator uit South Carolina, geciteerd. Om zijn terugblik op de impeachment procedure. En die zei van, ja luister eens, ik hou van winnen en we hebben Trump gewoon nodig om te blijven winnen. Dus afstand nemen van Trump, no way. Dus weet je, en ergens moet het buigen of barsten nog steeds natuurlijk. Dus ondertussen gaan er geluiden op door... zijn er groepen, conservatieven of republikeinen... die overwegen een eigen partij te beginnen. We krijgen misschien zelfs straks, daar is hij weer. Trump kan theoretisch zich opnieuw verkiesbaar stellen... of op een andere manier zich met die partij blijven bemoeien natuurlijk. Dus... Het is eigenlijk een hele best spannend ook eigenlijk. Een hele ongewisse toekomst voor die Republikeinse partij. En voor ons natuurlijk iets om de komende tijd in de gaten te houden. En ook voor Radio Amerika om te blijven bespreken.
Zeker, ja, want inderdaad de grote troefaas die in het spel zit is Donald Trump zelf. Je zei het al, op dat initiatief van die Republikeinen om een derde partij te beginnen, daar loopt niemand warm van, want iedereen weet wat de gevolgen zijn. Als er een derde partij komt die zich op conservatieve stemmers richt, ja, als die echt stemmen gaat trekken, dan zijn vervolgens alle verkiezingsoverwinningen voor de Democratische Partij. Dus het zal toch ook wel een poging zijn om de Republikeinse partij weg te trekken van Trump. Maar ja, zolang Trump geen afstand doet van die partij en de partij hem er zelf niet uitzet, dan blijft hij toch degene die zich meester van de partij heeft gemaakt. En daarmee heeft de Republikeinse partij kan ook eigenlijk alleen maar een beetje kijken en hopen en afwachten wat hij doet.
Ik zat net eerst te denken, stel nou er splitst een groep af. Of het nou die bestaat uit die senatoren die voor impeachment stemden. Of het nou de working class conservatives zijn. Of dat juist de radicale complotdenkers hun eigen vleugel beginnen. Stel nou er splitst iets af, dan zou dat... Theoretisch dat ik ineens te denken, ook misschien wel een prikkel kunnen zijn voor de andere kant van het politieke spectrum, bij de Democraten, dat zeg maar echt de echte progressieve vleugel zich ook misschien wel meer gerechtigd voelt om voor zichzelf te gaan. En dan krijg je toch nog een soort versplintering van het Amerikaanse politieke landschap. Maar dat is misschien, te veel naar de toekomst gedacht.
Ik denk dat de meeste politici in Amerika te veel van winnen houden voor dat scenario, Casper. Goed, nou, daar bespreken we dan volgende keer over. En al die toevallige gebeurtenissen die de Republikeinse partij een andere kant op gaan trekken, die komen ook zeker langs in Radio Amerika, toch?
Absoluut, zonder meer.
Oké, dankjewel. We bellen weer over 3 weken.
Tot dan.
U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze aflevering spraken we onder meer over de boeken The Age of Reagan, A History 1974-2008 van Sean Wilentz uit 2008. Orrin Cass, The Once and Future Worker, A Vision for the Renewal of Work in America uit 2018... En de gegevens over politieke coalities kwamen uit Mark Brewer en Sandy Maisel, Parties and Elections in America. En de laatste editie van dat boek is alweer uit 2021. U hoorde Rutger van der Hoeven en Casper Thomas. De intro-tune is van Blue Dot Sessions en de podcast werd gemaakt door Bert ter Hoeven. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer er weer en over een paar weken is Radio Amerika weer terug. Als u de podcast goed vond, deel hem alsjeblieft en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.
Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.